We zijn hier voor het openen van Gods woord binnen een wat bijzonder thema. Jirka en ik, we hadden daar deze week over gecommuniceerd. Het is een preek die ik vorige week voor mijn eigen kerk had gedaan. En eigenlijk leek het wel mooi te passen. Toen ik op zoek was naar een thema, dacht ik, kijk, misschien is dit ook iets voor hier. Vandaar. U mag uw Bijbel erbij nemen, gelaten 5 gaan we straks naartoe. Maar eerst dit. Kent u de quietisten? De quietisten, voor zij die ze niet kennen, het is een stroming in het christendom die al van de 3e eeuw tot de dag van vandaag bestaat. En hun redenering is als volgt. Hoe passiever je bent in je geestelijk leven, hoe beter. Echt waar. Hoe passiever je bent in je geestelijk leven, hoe beter. Waarom? De quietisten hebben deze redenering, namelijk, wij hebben zo'n zondige aard. Dat elke actie die van ons uitkomt, niks bijdraagt tot de vreugde van God. Er is niks uit ons dat goed is. Dat kan je Bijbel staven. Waarom zouden wij enige moeite doen als het niet Gods geest is die onszelf eigenlijk letterlijk... Ja, de micro kan niet dichter van mij. Ze staat, want anders valt hem naar voren. Gaat het beter? Jullie van voor is wel nog heel veel plaats trouwens. Als je van voor komt zitten, hier is veel meer plaats, kan je beter horen. Maar ik ga niet de hele tijd zo roepen, want dan hou ik niet vol. Maar goed, die quietisten die zeggen dus, er is zo weinig, eigenlijk niks goed in ons, het moet van de geest komen. Als de geest ons niet in beweging zet, doen we het niet. Resultaat, twee stromingen binnen de quietisten. De ene die zegt, we worden zo passief, we gaan alleen nog maar geest proberen te zijn. Ze worden in zichzelf gekeerd, een beetje zoals de boeddhisten, en hopen dan één te worden ooit met de goddelijke geest. En dan bereiken ze de diepste vorm van christen zijn. De andere vorm zegt, dat maakt allemaal niks meer uit. We leven gewoon zonde, dat is irrelevant. Morele standaard, ons best doen, dat draagt allemaal niks bij. Alleen als Gods geest ons in een andere manier van leven leidt, dan is het God welgevallig. Ik vind dat bizar, eerlijk gezegd. Er zijn redelijk wat schriftgedeeltes waarbij je dit zou kunnen counteren, maar ik geloof wel dat de kiem van dit denken ook vaak in ons eigen leven zit. Want eigenlijk, als we eerlijk zijn, kennen we allemaal die vraag. Die vraag, die strijd die ons bezighoudt. Die moeilijke relatie met de Heilige Geest. Zo wat Facebook-gewijs, it's complicated. Hoe zit dat nu? Zeker in evangelische middens. Ja, wij geloven, wij bidden tot de Heilige Geest. Wij weten dat Hij er is, maar hoe zit dat dan? Paulus zelf kent de strijd wanneer hij zegt, in Romeinen 7, ik weet dat in mij mijn vlees niets goeds woont. De quietisten. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen kan ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Vlees, geest. Hoe zit dat dan? Het is een strijd die we allemaal kennen. Het is een strijd die heel belangrijk is om daar een goed antwoord op te vinden. Want anders kan het wel eens zijn dat het christenleven heel erg zwaar aanvoelt. Sommigen zullen dat herkennen. En anders kan het zijn dat het christenleven zo zwaar aanvoelt dat sommigen misschien zeggen, ja, dat kan niet zijn. Zo kan het christenleven niet in elkaar zitten. We laten het zo. Ik heb dat in mijn vriendenkring helaas verscheidene keren moeten zien gebeuren. Dat mensen zeggen, dit kan het christenleven niet zijn, dus ik laat het maar. Vandaar een onduidelijk beeld op hoe die Heilige Geest in ons werkt, kan je serieus in de problemen brengen. Een onduidelijk beeld op wat nu de vrucht is als de Geest in je werkt. Of niet. En daar wil ik met jullie zelfs induiken. Maar ik ga eerst nog een gebed uitspreken. Vader in de hemel, ik dank u dat we u mogen vragen om onze gedachten te verlichten. Dat we u mogen vragen om ons geest te geven. Vader, ik bid u, wilt u niet ons, maar u ogen geven. Niet onze oren, maar uw oren. Niet ons hart, maar uw hart. En doe dat door uw geest met behulp van uw woord. Dat vraag ik in uw eigen naam. Amen. Goed, we gaan zelfs lezen in Galaten 5 over de vrucht van de geest. Nu, iedereen, vermoed ik, hier in de zaal kent dat concept van de vrucht van de geest. Steek je hand op als je daar nog nooit van hebt gehoord. Dat is niet schaamtelijk trouwens. Ja? Misschien was je hier voor de eerste keer en wist je dat nog niet. Nu, kunnen jullie ze ook opzeggen? De vrucht van de geest van Galaten 5 vers 22? Oké, de vrucht van de geest is... Ja, hier zat al iemand aan zelfbeheersing. Dat was goed. Zo, de eerste drie dat ging en dan begon het. Maar we kennen ze allemaal wel. Nu, je zou verwachten dat ik daarover vandaag ga spreken, maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet over die mooie lijst spreken. Ik ga spreken over de vrucht van de geest, maar ik ga niet over die lijst. En ik zal uitleggen waarom. Als u graag appels in uw tuin heeft, wat doet u dan? Een appelboom planten. Als u graag tomaten in uw tuin heeft... Een tomatenplant. Als u graag een goede conditie wil, wat doet u dan? Sporten of joggen misschien zelfs. En misschien, als u graag 5-2 wint op een WK, wat doet u dan? Oefenen, een goed team bij elkaar krijgen, een goede coach, een tactiek. Zo is het eigenlijk voor al die dingen. Als je ergens vrucht wil zien, dan ga je dat niet vinden door je op het resultaat te gaan fixeren, maar wel op de juiste elementen bij elkaar te brengen. Datgene wat nodig is. Om dan die dingen op de juiste manier, volgens het juiste proces, te laten werken. En het resultaat is er dan vanzelf. Het resultaat is er naar. Daarom geloof ik dat het niet zo zinvol is om nu dat lijstje, prachtige lijst van 9 eigenschappen die de geest in ons wil uitwerken, om ons daarop te gaan fixeren. En dat is allemaal goed te doorgronden. Want daardoor komt dat niet. Daardoor krijg je dat niet. Dat krijg je alleen als we ons gaan verdiepen in hoe zit dat nu? Hoe werkt die geest in ons? Want dan zal die vrucht van de geest vanzelf komen. De geest zorgt voor de vrucht. Maar wat is de juiste weg daarnaartoe? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Nu, vrucht. Heel belangrijk. Dat is uiteindelijk het doel. Want er staat de vrucht van de geest. Zowel in Galaten 5, vers 22, het bekendste stuk, als in Efeze 5. Maar in Efeze 5 staat er een ander lijstje over de vrucht. Daar staat in Efeze 5... Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Klaar, een korter lijstje. Hoe zit dat dan? Nu, ik geloof dat geen van beide lijstjes, zo kort of zo lang, bedoeld is om te beschrijven, dit is nu de vrucht van de geest. De vrucht van de geest gaat veel verder. De geest is God. De Heilige Geest is Gods geest. Wanneer Gods geest over de wateren waait in Genesis 2, 1 vers 2, dan is dat de Heilige Geest. Geest is God. En wat wil God? Wel, dat zegt hij heel duidelijk in Leviticus een aantal keer en Petrus neemt het terug op. Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is wat Gods geest wil. Heilige mensen voor hem. Heilig. Dat is de vrucht van de geest. Iemand die heilig is. Iemand wiens leven zuiver is voor God. Iemand wiens leven helemaal tot eer is van die God. Iemand die met zijn leven God wil laten zien. Heilig betekent apart. Een leven dat er helemaal anders uitziet dan eender welk leven. Dat is de vrucht van de geest. Onze heiliging. Nu, de ultieme vrucht van de geest lezen we, vinden we in de Bijbel. Wat is altijd het juiste antwoord in de zondagsschool geweest? Jezus. Maar dat zo flauw het mag klinken misschien, zo waar is het wel. Het is door Jezus dat we zien dat God echt is. Hij zegt dat. Heb je mij gezien? Heb je de Vader gezien? Heilig is mogelijk. Heilig is iets dat bestaat. Ons leven is inderdaad zondig. We hebben een zondige aard, maar heilig bestaat. En dat is iets om naar te streven. En het ultieme voorbeeld van de vrucht van de geest is het offer van Jezus, het sterven van Jezus aan het kruis. En waarom is dat? Omdat daar we zien dat Jezus' leven 100% het plan van God volgt. 100% zuiver is. Vandaar dat zijn offer ook gerechtvaardigd is om onze zonden te vergeven. 100% heilig. En dat is de plek waar het vlees sterft, maar de geest overwint. Het vlees, die strijd die wij voelen met het vlees, sterft, maar Gods geest overwint. Het ultieme voorbeeld van de vrucht van de geest. Want dat is wat Gods geest doet. Nu, het is precies in die strijd van vlees en geest dat we lezen over de vrucht van de geest. Het is altijd in die context dat dat wordt gebruikt. En daarom gaan we lezen Galaten 5, vers 13 tot 25. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En ik lees. Hoofdstuk 5, Galaten vanaf vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Niet een zwaar christendom. Vrijheid. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen. En toen dacht Paulus, oei, ik ben wel een heel grof lijstje aan het maken. Ruzie ook, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkende leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartij en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Tot daar. Even de dingen juist zetten zoals ze zijn. We lenen hier een stukje van Paulus. De brief van de Galaten gaat over wet versus geest. De wet waar we onder zitten of de geest. Dat was de situatie. We lenen dit stukje even om het verschil tussen vlees en geest eruit te halen. Maar te zeggen, het is een bredere context, moet je zeker nog eens nalezen. Het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Maar we lezen hier wel over diezelfde strijd als in Romeinen. Vlees en geest. Wat ons vlees, ons lichaam, ons menselijkheid wil uitwerken. En dat wat de geest wil uitwerken. En dat is allemaal heel herkenbaar. Nu, we lezen dat die vrucht van de geest iets uit de uitwerking is die ons naar heiliging leidt. Nu, er staat helemaal op het eind, in vers 25, als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Wandelen betekent onze levenswandel. Twee verschillende dingen. Wij leven door de geest. Ons christelijk, geestelijk leven is er alleen maar omdat de geest het u gegeven heeft. U zit hier met geloof alleen maar omdat u door de geest tot leven bent gebracht. Dat is één stap. En dan zegt Paulus, wandel nu ook door de geest. Dat is niet hetzelfde. U kan perfect tot geloof gekomen zijn en geen levenswandel hebben die door de geest geleid is. Dat is perfect mogelijk. Dat staat hier ook. Maar dat zegt hij, doe dat niet. Hij zegt, nee, u leeft door de geest, wandel nu ook door de geest. Leef nu ook als door de geest geleid. En ik wil dat graag even met u uitwerken in een soort van moderne metafoor, waarin ik, zoals ik in de titel al aangaf, we gaan niet wandelen door de geest, we gaan joggen door de geest. En ik zal u hopelijk duidelijk maken waarom dat geen heiligschennende vergelijking is. Nu, wat is de bedoeling als je gaat sporten, behalve fun maken, is dat je gezond wil zijn. Je wil een gezond lichaam. Omdat we weten dat dat goed is. Het heeft weinig nut, zegt Paulus, maar het heeft wel iets van nut, een gezond lichaam. Dan voelen we ons beter, kunnen we allerlei dingen beter doen. Daarom besluiten sommige mensen op een gegeven moment, ik wil een betere conditie. Wie heeft hier helemaal geen conditie? Ja, dat is gelogen, het spijt me, u liegt allemaal. We hebben allemaal conditie. Als u geen conditie zou hebben, dan zou u dood zijn. Conditie is, volgens Wikipedia, hiermee bedoelt men vaak het fysieke uithoudingsvermogen van iemand, met name de mogelijkheid om intensieve spanningen lang vol te houden. In een iets ruimere zin wordt ook kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, soepelheid en coördinatie van de spieren beschouwd. Om maar te zeggen, u kan dat allemaal in kleine mate. Als u geen conditie had, was u dood. En zo is het met ons geestelijk leven. We zijn allemaal levend door de geest. De geest is aan ons gegeven. Dat is een zekerheid, zegt Paulus. Die is in ons. Ja? Net zoals wij ook conditie hebben. De vraag is alleen, hoe is het daarmee gesteld? Wel, ikzelf kwam een jaar geleden ongeveer rond deze periode tot besef dat mijn situatie zeer ernstig was. Ik had nood aan een beter leven. Ik had nood aan meer adem. En ik had geen idee hoe, tot ik plots dacht aan iets waar ik ooit eens een wijs mens iets had over vertellen. Start to run. En ik dacht, oké, daar gaan we aan beginnen. Ja, ik wil. Ik wil af van die oude manier van altijd maar op mijn eigen adem trappen. Ik wil lucht in mijn leven. Ik wil kracht. Wie heeft er ooit start to run gedaan? Nou, dat is wat dezelfde verhouding als bij ons in de kerk. Ja. Het is helemaal niet schaamtelijk. Maar dat is belangrijk. Kijk, ik had die app dan gedownload, maar dan komt het erop neer. Ja, ik wil, dat is één zaak. Maar dan ja, ik doe. De eerste keer mijn oude sportschoenen ontstoft en een broekje aangedaan en een t-shirtje aangedaan en dan, oké, let's do it. En dat was een ramp. Ik weet niet of je dat kent, die start to run. Dat is, je begint met een minuut joggen. Dan een minuut wandelen. Dan 2 minuten joggen. Dan 2 minuten wandelen. En meer dan dat, dan 2 minuten, je wordt het die eerste keer niet. En ik was nagenoeg dood. Halverwege al. Na 10 minuten, ik dacht, dit is niet goed voor een mens. Maar ik had het wel gedaan. Ik was wel begonnen. Ik heb het wel, ik wel nog eens een valse start gedaan en dan nog eens uiteindelijk. Maar ik ben ermee begonnen. Ik heb gezegd, ja, ik zet door. Ik geloof het eigenlijk zelfs niet als ik het doe. Maar het zal wel waar zijn. Dat was die eerste stap. Ja, ik wil en ja, ik doe. En dat is heel belangrijk. En hoe ging het verder? Wel, na een tijdje werd ik een jogger. In die mate zelfs dat ik merkte, wow, na die 2, 3, 4, 5 eerste keren, die 2 minuten die gaan gewoon. Die 3 minuten is ook al een keer gelukt. Dat klinkt belachelijk voor de echte joggers hier. Maar dat is wel hoe het werkt. Je begint bij precies iets dat niks is. Dat kost enorm veel moeite. Maar je ziet wel, na al beperkte tijd, dat het waar is. En dat is eigenlijk heel uitnodigend. Zo uitnodigend dat ik uiteindelijk naar een Decathlon ben gegaan en fluoriserende gele sportschoenen ben gaan kopen. Want zo zit ik dan in elkaar. Dat was voor de veiligheid en om op te vallen. Omdat ik denk, ik ben een jogger, let's do it. Alleen dat spannende broekje vond ik dan minder. Maar het helpt allemaal. Soms moet je uit je comfortzone stappen om echt te groeien. Soms moet je zeggen, ja, ik ga ervoor en ze mogen het aan mij zien en het gaat resultaat hebben en het had resultaat. Ik heb die start to run uitgelopen, nog voor het programma eigenlijk helemaal klaar was, want er zijn 30 lesjes, maar bij les 25 dacht ik, hop, let's do it. Het werkt. Het werkt en het resultaat als een conditie, een betere conditie. Ik kan nu joggen. Ik zal niet zeggen dat ik superveel grenzen verleg. Ik voel mij comfortabel, ik voel mij over het algemeen een pak beter dan een jaar geleden. Het is gewoon zo. Ik heb een betere conditie. Goed, daarvoor bent u niet naar de preek gekomen. Maar het is precies zoals ik uit de Bijbel leer en in mijn eigen leven heb ontdekt, dat hoe die conditie een vrucht is van de inspanning bij joggen, de vrucht van de geest op een gelijkaardige manier in je leven zichtbaar kan worden. Namelijk door die eerste stap. Die toewijding. Die ja, ik wil. U kan hier zitten met geestelijke leven in u, minimaal. Maar een levenswandel die absoluut God niet eert. Ja, zo kan u hier zitten. Misschien weet u dat. Misschien denkt u dat nu. Dat vraagt een stap. Ja, ik wil een ander leven leiden tot eer van God. En ja, ik wil met die ingewikkelde relatie dat wij hebben met de Heilige Geest, hoe is dat nu? Ik wil daar werk van maken. Ja, Heilige Geest, ik wil meer van u in mijn leven. Heeft u dat al eens tegen hem persoonlijk gezegd? Niet in een lied hier, maar gewoon in uw huiskamer, of in uw bed, of waar dan ook, of in een bos waar u aan het wandelen bent of aan het joggen. Heilige Geest, ik wil zo graag dat u mijn leven verandert, dat er meer van u is in mijn leven. Het is een vraag die je moet uitspreken. Ja, dat kan misschien ook in gedachten, maar heeft u het al eens uitgesproken? De Heilige Geest is hier. Hij is God. Hij is degene waarvan Jezus heeft gezegd, het is nuttiger dat hij komt dan dat ik hier ben. Kan u dat voorstellen? Jezus die wij aanbidden, die zegt, het is nuttiger voor u dat ik wegga en dat de Geest komt. Dat is de Heilige Geest die hier in ons en bij ons is. Heeft u hem al gevraagd in uw leven, uitgenodigd. Nu, dat kan soms spannend zijn. Het kan soms tegennatuurlijk voelen, want u bent dat misschien niet gewend. En u denkt dan misschien direct aan Pinksterkerken en ik weet niet wat. Weet u dat bij Pinkster de kerk is ontstaan? Toen de Heilige Geest kwam? Toen is het de levenswandel van christenen ontstaan? U hoeft niet bang te zijn. Het is Gods manier om uw leven te veranderen. En dan komt er vernieuwing in uw leven. Datgene wat oud is, waar oude gewoontes zitten, daar kan de Geest nieuwe gewoontes brengen. Nu, hoe doet hij dat? Met het woord. Met Gods woord. Dat woord dat wij zo koesteren als evangelies, dat is heel mooi. Het mag hier zijn, het moet daar zijn. Maar het kan ook naar hier, naar de handen, naar het leven dat veranderd wordt. Uw leven kan er anders uit gaan zien. Alleen is dat niet zo. Dat zou mooi zijn, dat we het lezen, dat ons denken vernieuwd moet worden en dat we leren hoe een christenleven eruit ziet en dat het plots zou gebeuren. Dat is vaak hoe wij naar ons christenleven kijken. Tja, ik weet dat nu, ik heb er al voor gebeden en er gebeurt niks. Ja, natuurlijk niet als u blijft zitten en staan en wachten. Vraag de Geest, Geest, hier is nu weer zo'n situatie. Nu heb ik uw kracht nodig. Geest, nu wil ik u volgen. En dan krijgt u niet een of andere hemelse beweging achter u, zoals die quietisten zitten op te wachten, dat u in een richting geduwd wordt, weg van de verleiding. Nee, er staat, wordt geleid door de Geest, betekent, volg de Geest waar hij gaat. De Geest zegt dan tegen u, ja, ontucht, dat past niet bij een godserende mens. Ja, u gaat niet weggeduwd worden. U volgt de Geest. U zet de stap zelf weg. Maar wel samen met Geest. Geest, geef mij die kracht. En dan soms lukt dat. Prachtig. En ik heb het nu over ontucht. Ik had ook over ruzie met uw vrouw of met uw man. Tegenover uw kinderen, ongeduld. Eerlijk zijn op het werk. Al die dingen natuurlijk. De Geest geeft door zijn woord inzicht in hoe het leven eruit moet zien. Geest zegt, hier sta ik. U weet het nu door de Bijbel. En u vraagt, Geest, geef mij kracht. En hij zegt, ja, kom. Maar u moet die stappen zelf zetten, hoor. Net zoals ik, wanneer het moeilijk werd bij het joggen de laatste keer, want ik zit sinds een tijdje wat in een dipje en ik krijg dat er niet terug in. Net zoals dat het zo moeilijk kan zijn als je bent gestopt met joggen, moet je soms aan u erover zetten. Het voelt onnatuurlijk, maar ik ga het toch doen. Zo werkt dat wel. Maar dat is een continue zaak. U heeft niet één keer beslist, ik ga joggen en vanaf dan komt dat. Nee, dat is elke dag, of elke week in mijn geval. Continu. Een altijd voortdurend proces. Maar er komt heiliging in uw leven. Uw leven wordt minder vuil dan daarvoor. Uw leven wordt minder bezoedeld door de zonde. Dat is gewoon zo. En misschien merkt u dat niet op het eerst, maar ik kan u na een tijdje wel terugzien, wauw, die gewoonte is verdwenen. En die gewoonte is in de plaats. Oh, wat zie ik nog allemaal in mijn leven? Dat is een proces. Kijk, ik heb met mijn joggen genoeg genomen bij 5 kilometer. Ik vind dat genoeg tijdverspilling in een week. Ik denk dat er redelijk wat christenen een beetje eenzelfde houding soms hebben. Ja, ik heb sinds dat ik tot bekering ben gekomen, 30 jaar geleden, toch al redelijk wat verandering gezien in mijn leven. Ja hoor. Maar 20 jaar geleden was die verandering daar ook al. En 25 jaar geleden was u toen ook al zo hard veranderd. Maar wat is er in die voorbije 20 jaar genomen? Heeft u genoeg genomen met 5 kilometer zoals ik, bij joggen? Of zegt u, nee, die heiliging, die is voor een leven. Die gaat altijd maar door. Dat is wat de Heilige Geest wil. Wees heilig, want ik ben heilig. In ons volle zijn, genoegen nemen met 5 kilometer christen, dat bestaat niet. Ja, dat bestaat, dat kan u zijn, maar het is niet wat God wil. Hij wil een heilig leven. En wat staat er in de weg? Tot slot, wel, het vlees. Zoals Paulus dat zelf schrijft, ik doe wat ik niet wil en ik doe niet wat ik wel wil. Onze zondige aard neigt naar in de zetel blijven zitten en zeggen, oh, Netflix is gemakkelijker dan mijn joggingschoenen aan. Dat is zo. Dat is wat onze zondige aard zegt, zowel op fysiek leven als in ons geestelijk leven. Behalve als u al wat getraind bent. Als u ernaar verlangt. Kijk, ik ben nu wat moeite met mijn agenda, laat het joggen precies ineens niet meer toe. Waarom? Dat ligt aan mij. Maar het lijkt alleszins zo. Maar ik kijk naar, oh, ik wil terug, want ik weet hoe goed het doet. Nog veel mooier als u hebt ontdekt, maar mijn leven is weer zo droog. Wat voor een onuitstaanbare urk ben ik tegenwoordig weer. Of waarom kan ik mijn kinderen niet lief hebben? Ik wil zo graag zoals toen. Ja, onze zondige aard neigt ons vaak weer naar die mens die we niet willen zijn. Maar u weet het en u weet dat het beter kan. Zet opnieuw die stap. Vraag de Geest om in uw leven te werken. Zonde. Concrete zonde. Die kunnen heel erg zeker zorgen voor problemen in dit proces. Want zonde die zorgt ervoor voor scheiding. Die zorgt dat we eigenlijk dingen doen die niet gezond zijn voor ons. Toen ik aan het joggen was laatst en ik eigenlijk inspiratie had voor deze preek, toen was ik door het bos aan het joggen en plots rook ik sigarettenlucht. Niet van mezelf. En achter het hoekje zag je dat daar een dame, die ik ook al eens een keer gepasseerd was, die aan het goed doorstappen was, waarschijnlijk haar manier voor gezond te zijn, een sigaret aan het roken was. En ik dacht, is dat nu geen prachtige illustratie voor zondigende christenen? Christenen die zeggen, ja, Heer, ik wil. Ja, Heilige Geest, vorm mijn leven. En waar een flagrante zonde zomaar in het leven zit. Zo zit ik in elkaar. En zo zit allicht u in elkaar. Die zonde die u heel goed ziet. Waar u trouwens dood over schaamt. Dat het altijd weer de kop opsteekt. Maar dat maakt u niet minder een christen. Dat maakt u een heel echte christen. Een heel eerlijke hopelijk. Die beseft dat er altijd weer iets anders is waar God aan wil gaan werken. Dat God wil gaan verder veranderen. Maar verzin geen excuses. Ik ben toch al aan het wandelen. Ik ben toch al goed op weg. Verzin geen excuses. Ga voor 100%. De Heilige Geest wil je dat geven. Er staat, je leeft geestelijk. Wandel geestelijk. Kom aan, doe het. Jog geestelijk, ga voor die gezondheid. Nu, er is een laatste obstakel dat echt wel soms moeilijker is dan we voorzien. Namelijk beproeving. Beproeving in de vorm van zaken die in ons leven komen waar we eigenlijk zelf niet meteen invloed op hebben. Soms heel moeilijke dingen. Ziekte, relationele situaties, ontslag, noem het maar op. Er kan van alles zijn. En dan? Dan lijkt het plots allemaal heel ver weg. Waar is God dan? Waar is die Heilige Geest die ons beschermt, die ons leidt? Die... Hoe zit het dan? Dat kan heel erg lastig zijn. Ik zelf heb 3 maanden geleden een lichamelijk en mentaal dipje gehad. En sindsdien, en daar sprak ik over, lukt het joggen ineens een pak moeilijker. Waarom? Omdat ik het niet meer... Het ging gewoon niet. Het ging een tijdje niet, een paar weken. Fysiek lukte het niet. En dan is mijn agenda dichtgeslipt. Ja, dan wat daarvoor een gewoonte was, was plots geen gewoonte meer en ik zag het niet meer. En ik had er ook echt geen zin meer in. Net zoals u misschien door een geestelijk dal kan gaan en denkt, God, amai, zo'n mooie tijden beleefd en nu laat u mij precies stevig in de steek. Dat kan. Kijk naar de grote profeten, naar de grote mannen God. Ze hebben allemaal zulke tijden beleefd. Maar het is een bemoediging. Namelijk door zo'n dal. De trouw houdt niet op. De vraag is, houden wij op? Stoppen wij? Of houden wij vast aan het geloof dat joggen gezond is? Dat Gods geest altijd aanwezig is? Dat God ons nooit loslaat? Houden wij daaraan vast? Elke keer als ik nu ga joggen, als het mij toch lukt om mijn agenda open te breken, dan denk ik, hoe zalig is dit toch? Oh, ik wil hier terug weer een goede gewoonte van maken. En zo kan het zijn in uw geestelijk leven, door de moeilijkheden heen. Ik ben ondertussen fysiek weer terug oké. Mijn agenda is toch niet gelukt om dat weer oké te krijgen. Maar ja, ik wil weer helemaal gaan. En zo kan een beproeving een verrijking zijn. Want het interessante is, ik moet niet heel start to run opnieuw doen. Ik moet niet bij het begin beginnen. Nee, het gaat veel beter. Ik weet al hoe het moet. Ik heb mijn techniek verbeterd. Ik heb vertrouwen dat wanneer het pijntje daar is, zoals altijd, dat ik even moet doorzetten. Want dan groei ik weer. Dan wordt mijn leven verdiept. Zo wil ik Paulus' woorden, wandel door de geest, een beetje kracht bijzetten. Jog door de geest. Ga voor die geestelijke gezondwording, wat wij heiliging noemen. Neem geen genoegen met een wandelingetje zo nu en dan op een zondagochtend. Ga voor een gezond geestelijk leven dat altijd weer stappen vooruit zet. Ga toegewijd voor vernieuwing om heilig te zijn voor God. Amen.